Boven de preek van vanmorgen staat reden tot lachen. Reden tot lachen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, het is nog niet eens zo heel erg lang geleden dat eigenlijk iedereen vond, in de kerk wordt niet gelachen. In de kerk, daar hoorde het plechtig toe te gaan. Rustig. Stijlvol. Dat was eigenlijk altijd het geval, maar al wel helemaal als het heiligavondmaal werd gevierd. Dan hing er van het begin van de dienst af aan een bepaalde spanning. Moeilijk te duiden wat dat nou precies was, maar spanning. En de kleding die was op zo'n zondag, op een avondmaalzondag, zo mogelijk nog stemmiger dan anders. Sommigen zeiden zelfs, en daar zat ook iets van kritiek natuurlijk in, het lijkt wel een begrafenisstemming op zo'n zondag. En niet alleen was dat zo, denk ik, in de kerk, dat mensen ingetogener waren, maar dat was in eigenlijk dat hele openbare bereik, heel de samenleving was minder uitbundig dan wij nu zouden doen. Zeker op de meer officiële plekken. De dingen moesten serieus worden genomen. En ik denk dat nog niet zo lang geleden helemaal in het algemeen ook mensen gevoelens meer voor zichzelf hielden. Dat ze voorzichtig waren met emoties. Nou denken wij bij emoties natuurlijk heel vaak direct aan die tranen die dan vooral op de televisie rijkelijk vloeien. Maar niet alleen de tranen, niet alleen het bedroefd zijn en niet alleen die vier hoofdemoties, niet alleen die ene emotie van de vier hoofdemoties, niet alleen het bedroefd zijn, maar ook het bang zijn, het boos zijn, het blij zijn, ingetogen. Voor jezelf. Zorg dat een ander het niet merkt. In de kerk hoorde niet te worden gelachen. En dat was niet alleen zo vanuit die maatschappij waarin dat eigenlijk niet hoorde. Daar zat ook een heel diep religieuze achtergrond achter. Want, zo zeiden sommigen, lachen, zeker als je uitbundig lacht, lachen, dat betekent relativeren. En relativeren, dat hoort niet bij het geloof. Wie gelooft, die kan niet zo uitbundig lachen. Die kan niet zo uitbundig relativeren. Het was voor sommigen letterlijk uit den boze. Misschien hebt u hem gelezen in de tijd. 20 jaar geleden was er een boek In de naam van de roos. Ook verfilmd. En dat boek dat bracht ons terug naar de middeleeuwen, naar de 14e eeuw en naar een oud klooster. En dat klooster dat had een labyrint als bibliotheek. En er waren eigenlijk twee partijen en die partijen die streden op het scherpst van de snede met elkaar. De een die wilde de lach tegenhouden. En dan was er een bepaald handschrift in die bibliotheek en die wilde dat dat verdonkere maand zou worden. Dat niemand dat handschrift, dat de lach propageerde, propaganda voor de lach, dat handschrift nog tevoorschijn zou komen. Terwijl de ander in het boek, een andere monnik, die wilde juist die lach gebruiken. Die wilde die lach promoten. Die zei, lachen dat is een krachtig middel tegen de angst. Lachen, dat is een krachtig middel tegen allerlei formaliteiten. Lachen, dat geeft de kans om te relativeren. Lachen, dat geeft de kans om vrij te worden, om vrij te zijn. Om je niet te laten neerdrukken, maar juist om met kracht op te staan en te leven. En met vreugde te leven. Eén van de argumenten om te zeggen, lachen hoort niet, moet niet, was, als we de evangelie erop nalezen, dan moeten we erkennen dat Jezus nergens lacht. We kennen wel die andere basisemoties van hem. We weten dat hij boos is geweest, bijvoorbeeld toen hij de tempel binnenkwam en zag wat daar allemaal gebeurde. We weten dat hij bang is geweest in Gethsemane. We weten dat hij enorm bedroefd is geweest, bijvoorbeeld toen hij Jeruzalem binnenkwam, de intocht Palmpaasen. Innig bedroefd ook toen hij hoorde dat Lazarus gestorven was. Maar dat blije, een lachende Jezus, we komen hem in het evangelie niet tegen. Die zo overmenselijke eigenschap, de mens is het enige schepsel dat echt lacht, die overmenselijke eigenschap, die lijkt Jezus niet te hebben. En toch is er, denk ik, vanuit de Bijbel, juist vanuit de Bijbel, reden tot lachen. Isaak, de zoon van een 90-jarige vrouw en een 100-jarige man. Die twee die krijgen een kind. Dat is natuurlijk belachelijk. Dat is ongelooflijk. Dat is eigenlijk onbestaanbaar. De Bijbel die wil dat vreemde van deze geboorte aan ons vooral goed duidelijk maken. Als Isaac dan eenmaal geboren is, en dat voorafgaande hoofdstukken dan keer op keer wordt verteld, en toen was Abraham zoveel jaar en Sarah zoveel jaar, en toen ze uittrokken uit Ur der Chaldeeën, toen zoveel jaar. Als Isaac eenmaal geboren is, dan spelen die leeftijden eigenlijk zo goed als geen rol meer. Maar geen van beiden, nog van Abraham, nog van Sarah. En hoe je dan ook tegen die leeftijden aankijkt, één ding is wel duidelijk, de Bijbel die wil er vanmorgen van getuigen dat het bijzonder is, dat het uitzonderlijk is, dat deze twee mensen een zoon hebben gekregen. Ze hebben zo lang gewacht. Ze hebben het eigenlijk al opgegeven. En je zou kunnen zeggen, de natuurlijke bronnen zijn uitgeput. En wat blijft er dan op een gegeven moment over in een mensenleven? Ja, die dagelijkse routine. Van opstaan, van eten, van werken, van slapen. Van opstaan, van eten, werken en slapen. Dat is het. En dan nog net op de grens van het leven. Want 100 jaar, dat is in de Bijbel het getal voor een voltooid mensenleven. 100 jaar. Net op de grens van het leven krijgt Abraham dan nog een zoon. Het leek erop alsof de Heere God dit oude echtpaar vergeten had. Het lijkt erop alsof God ons soms vergeet. Dat hij niet meer aan ons denkt. Maar ergens kiemt er iets. En dan kunnen we zeggen, ook bij deze verse uit het boek Genesis, het is eigenlijk belachelijk, het is ongeloofwaardig. Maar je kunt ook zeggen, op het moment dat het lijkt alsof God jou vergeet, toch houd ik de mogelijkheid open. En dat noemen we dan hoop. Het zijn van die definities die je dan soms ineens bij je opkomen. En zo was dat deze week eigenlijk. Wat is hoop? Hoop is de mogelijkheid openhouden. Hoop is de mogelijkheid openhouden. Reden tot lachen. Eerder horen we al dat Abraham lacht. Abraham lacht als hij hoort dat hij op zijn 100ste nog een kind zal krijgen. Dat dit allemaal zal gaan gebeuren. Want op dat moment, dan wil hij er eigenlijk niet meer aan denken. En dan is dat lachen niet een uitbundig lachen, dan is dat niet een vreugdevol lachen. Nee, dan is dat eigenlijk een weglachen. Dat kan op allerlei manieren, dat wij dingen willen weglachen. Dat we er niet van willen weten. Iemand zegt iets waar we eigenlijk niet goed van weten wat we ermee moeten. Misschien maakt het zelfs wel wat verlegen of we weten niet goed wat te zeggen, hoe te reageren. En dan lachen we maar wat. Abraham vindt dat het allemaal te vermoeiend wordt, te verwarrend. Hij kan een eventuele teleurstelling in zijn leven niet meer aan. Herkenbaar. Moest denken aan iemand die het gevecht maar wilde opgeven. Toen hij ziek, ernstig ziek, hoorde van de zoveelste kuur. Hij was aan het einde van zijn Latijn. Het uithoudingsvermogen was op. Abraham zegt dan ook: God, neem toch Ismaël. Ismaël, hij kan toch prima mijn zoon zijn. En dan is het toch ook klaar, dan is het voorbij. Maar God blijft hem uitdagen om te hopen, om de mogelijkheid toch nog even open te houden. Kan misschien niet altijd, maar hier wel. Niet alleen Abraham heeft reden tot lachen, ook Sara, even later. Want voor haar is het natuurlijk al helemaal een pijnlijke geschiedenis. Die eeuwige kinderloosheid. Die andere vrouwen die haar steeds meewarig hebben aangekeken. Misschien wel ook hoe ze de hoop maar volhield. Ouder wordend, dat kon toch niet meer. Voor Sara is dat bericht dat ze een kind zal krijgen, ja, het brengt alles weer naar boven. Dat gevoel van onvermogen. Ze kent zichzelf toch, ze kent haar lichaam toch. Ze heeft alle hoop al lang opgegeven. En als ze dan hoort van dat kind, dan komt eigenlijk alle pijn weer boven. Alles wat zo zorgvuldig is weggestopt, wat ze niet meer wil laten zien, waarvan ze niets meer wil laten merken. Zo kwetsbaar. Ze lacht het weg. Net als Abraham, ze wil er niet van weten. Ze pantsert zich. Ze zal het niet toelaten dat dat wat zo kwetsbaar is, nu nog weer aan de oppervlakte komt, dat haar leven nog eens overhoop wordt gegooid. En dan, tegen al die verwachtingen in, wordt dat kind geboren, Isaac. In zijn naam klinkt zijn voorgeschiedenis door. Men lacht. Abraham heeft gelachen. Sara heeft gelachen. Nu mag iedereen lachen met deze twee, maar op een andere manier. Eerst hadden ze alles weggelachen, aan de kant gedrukt. Zoals mensen inderdaad soms, bijvoorbeeld bij een overlijden. Ik herinner dat nog toen mijn vader overleden was. Dat we uitbundig hebben gelachen die eerste dagen om de stomste dingen. We lachten het allemaal weg. Verdriet. Het erge is zo erg dat we dat even opzij wilden lachen. Dat we even wilden kunnen ademen. Dat we even de ruimte wilden kunnen voelen. Maar nu is dat lachen verdampt. Dat lachen gaat nu over in een ander lachen, in een uitbundig lachen. Bij de geboorte van dit kind een vreugdevol lachen, blijdschap, opluchting. Iedereen mag erin delen, zegt Sara. God maakt dat ik kan lachen. Dat is heel mooi, dat kun je in een vertaling bijna niet laten doorklinken. Maar het staat daar, hè? God maakt dat ik kan lachen, zegt Sara. En het staat er alsof daar een gerecht wordt opgediend bij een maaltijd. Het is alsof het haar zo, zoals wij dan wel zeggen, op een presenteerblaadje wordt aangeboden en ze mag het er afpakken. God maakt dat ik kan lachen. Ouders vertellen daar wel eens over. Over die overweldigende ervaring van de geboorte van dat pasgeboren kind. Dat gevoel van dat wij dit mogen krijgen, dat wij dit kind mogen ontvangen, dat het aan ons wordt toevertrouwd. En alles komt dan in dat teken te staan. Wat er dan ook eigenlijk verder om die ouders heen gebeurt, zo lijkt het wel, de wereld, het leven, het kan allemaal niet meer kapot. Eén vreugderoes. Reden tot lachen dus. een doorbraak. Een muur blijkt een deur te bevatten. En die deur die kan ook nog eens open. En zo wordt Isaak besneden. Besneden, dat wil zeggen, hij krijgt het teken van het verbond. Het teken dat God hem niet loslaat. Het teken dat diegene die de God van Abraham vertrouwt, die met hem op pad gaat, die met hem op weg gaat, dat die mag rekenen op zijn trouw. We zouden zeggen, dat is de doop. Dat teken van Gods trouw, dat hij niet loslaat. Dat hij juist met ons de mogelijkheid open wil houden. Reden tot lachen. Dus ook vanmorgen als wij met elkaar het heilig avondmaal vieren. God doorbreekt de padstelling, de impasse. Hij heeft gezien hoe de wereld worstelt. Hij heeft gezien hoe gelovigen, hoe wij, hoe ik vaak worstel. Net als die oude Abraham en die oude Sarah hebben geworsteld met het leven, met hun leven. Kan het nog wat worden met mij, met deze wereld? Ik heb fouten gemaakt. Anderen maken fouten. En soms worden wij overspoeld door somber nieuws. De zonde blijft regeren. Het kwade lijkt alleen maar toe te nemen. Kan het anders met mij? Kan het anders met deze wereld? We kunnen bezwijken onder aarzelingen, onder de twijfel. En we kunnen er natuurlijk om lachen, net als Abraham en Sarah, het eigenlijk ontkennen, het allemaal een beetje weglachen, er niet van willen weten. Maar het mag ook zijn die uitbundige lach, zoals bij de geboorte van Isaak. Jezus, de Heer Jezus, heeft ons een andere weg gewezen. Hij heeft de zonde, hij heeft het kwaad aan het kruis overwonnen. En wie nu in hem gelooft, wie nu op hem vertrouwt, die kan met hem de zonde achter zich laten. Die kan de blik vooruit werpen naar het koninkrijk dat komen gaat. Het koninkrijk waarin hij de koning zal zijn. Als we vandaag nou eens zo brood en wijn ontvangen, als een teken uit Gods hand, als een teken dat hij de deur voor ons opent. Als een teken dat hij de mogelijkheid voor ons heeft opengehouden. Als we nou zo brood en wijn ontvangen. En niet alleen ontvangen, maar ook aannemen. En als we dat nou eens doen vanmorgen met een glimlach. Als een verwijzing naar die eeuwenoude gebeurtenis lang geleden. Van die doorbraak van God, de geboorte van Isaak. Vreugde, de blijdschap, de lach van Sarah. Hij heeft me niet in de steek gelaten. Amen.